De vorige keer, broeders en zusters, zijn wij terechtgekomen in Matteüs 18, in de gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht, want zo heet die gelijkenis, de onbarmhartige dienstknecht. We hebben waarin sprake was van twee dienstknechten, waarin achtereenvolgens één een enorme schuld werd kwijtgescholden, waarna vervolgens nog een dienstknecht was die in de schuld stond bij die eerste dienstknecht met een veel lagere schuld, maar die gedwongen werd te betalen. Waarna die eerste dienstknecht die kleine schuld wilde innen, terwijl zijn grote schuld was kwijtgescholden, waarna die eerste dienstknecht dus alsnog ter verantwoording werd geroepen door zijn heer, die tot hem zei in vers 32 van Matteüs 18... Gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, terwijl gij mij gebeden hebt, behoort gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb. En zijn heer vertoond zijnde leverde hem de pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hem schuldig was. Alzo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft en ieder zijn broeders en misdaden. Zodat in deze gelijkenis inderdaad sprake is van twee dienstknechten, waarvan de eerste, dat is heel gemakkelijk, hè, waarvan de eerste een type is van Israël in het algemeen, en waarbij de tweede een type is van de gemeente. En ook van de wijze waarop die tot stand komt. Het moet duidelijk zijn dat van beide gezegd werd dat de dienstknechten waren van de koning, die ook heer genoemd wordt. Maar in vers 23 heet hij koning. Beide worden dus geacht erfgenamen van het koninkrijk te zijn op een of andere wijze. De eerste wordt veel vergeven, lijkt me ook duidelijk, wordt veel schuld kwijtgescholden. Is uiteraard een beeld van Israël levend onder de wet, wat daarvan bevrijd zou worden. De schuld zou betaald worden of zou kwijtgescholden worden. Dat niet alleen, hij zou ook ontslagen worden, want dat staat ook uitdrukkelijk in vers 27. Deze dienstknecht werd ontslagen. Dus hij was niet langer dienstknecht op deze manier althans. Waardoor deze gelijkenis overeenkomt met die van de onrechtvaardige rentmeester, heet dat geloof ik. Die van de onrechtvaardige rentmeester, waarbij ook sprake was van het eind van het rentmeesterschap. Dat is in het Lucas-evangelie, waarbij de rentmeester niet langer zou kunnen rentmeester zijn. Hij wordt dus inderdaad ontslagen, dus bij deze dienstknecht ook, omdat het een beeld is van het einde van de bedeling der wet, waaronder een grote schuld was ontstaan overigens, maar die schuld wordt kwijtgescholden, waarna vervolgens sprake is van een andere dienstknecht met een veel lagere schuld, een beeld van de gemeente, of van degene die tot de gemeente zouden behoren. Het is maar hoe je dat bekijkt, maakt verder toch niks uit. Het gaat er namelijk om dat de eerste categorie de tweede categorie probeert alsnog in slavernij of in dienstbaarheid te brengen. Dat is een verschijnsel wat we later tegenkomen, in ieder geval in het boek Handelingen en daarna in de Nieuwtestamentische brieven, met name dan de Paulinische brieven, maar die niet alleen. Waarbij namelijk de gelovigen uit de Joden proberen de gelovigen uit de heidenen onder de wet te brengen. Een wet waarvan ze eerst zelf bevrijd zijn geworden, maar die ze nu toch menen te moeten opleggen aan anderen. De discussie gaat daar steeds over en het is ook een van de centrale thema's in het Nieuwe Testament. Een thema wat op steeds verschillende wijzen naar voren komt, maar wat in wezen altijd onveranderd blijft. En daar gaat het hier in wezen ook om. Het punt is namelijk, en dat is natuurlijk de moeilijkheid van de situatie, het punt is namelijk dat gesproken wordt over een Israël dat onder de wet is en aan wie onder de wet ook het nieuwe verbond werd beloofd. En dus de bedeling der genade, en dan blijkt dat degenen die onder de wet zijn daar eerst van verlost moeten worden, alvorens onder de bedeling van de genade en onder de heerschappij van de genade geplaatst te kunnen worden. De moeilijkheid die erin zit is deze, dat men eerst onder het oude verbond leeft. En onder het oude verbond krijgt men idee van dat er nieuw zou komen, waarna vervolgens als het nieuwe komt, men eerst van het oude af moet om aan het nieuwe deel te kunnen krijgen. Maar zo gaat het natuurlijk wel. Het oude verbond mag dan tot het nieuwe leiden, dat is waar, maar het nieuwe verbond komt niet door het oude verbond tot stand. En het oude verbond wordt dan ook inderdaad opgeheven. En als het oude verbond wet heet, en dat heet het, betekent het dat men dan niet meer onder die wet zou leven. Dat wil zeggen, hoe trouw men ook onder de wet geleefd heeft, en hoeveel eeuwen ook, het doet niks te zaken. Men wordt ontslagen uit die positie en men heeft dan ook niet het recht om anderen alsnog onder die wet te brengen. Het principe, het heersende principe in het koninkrijk, en over het koninkrijk gaat het immers hier, Het heersende principe in het koninkrijk is namelijk niet wet, maar genade. Ik kan het ook niet helpen, zo is het nou eenmaal. En dat is ook wat uitgebreid aangetoond wordt. En ook wat uitgebreid beloofd wordt, laat ik het zo zeggen. Want men zou er blij mee moeten zijn. Als ik zeg, het wordt uitgebreid aangetoond, dan is het net of niemand het hebben wil. En dat is ook in de praktijk zo, maar dan moet je nooit zwaar zeggen. Dat blijkt vanzelf wel. Maar het is net of niemand het hebben wil, terwijl het natuurlijk andersom is. Iedereen heeft het nodig, dus het zou niet aangetoond moeten worden. Het zou als vanzelf aanvaard moeten worden. Er zou alleen enige bijbelse grond voor moeten zijn. En die is er uiteraard ook. Want onder het oude verbond wordt inderdaad beloofd een nieuw verbond waarin men niet onder de wet zal leven, maar waarbij het woord Gods in de harten geschreven zou zijn, waardoor men als vanzelf het eigendom zou zijn van de middelaar van het nieuwe verbond. Het eigendom van de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. Niet een wet om te dragen, niet een wet waaraan men zich verteelt, of een wet die men helemaal niet dragen kan, maar in tegendeel het woord van God, namelijk het evangelie uwe zaligheid, wat geschreven zou zijn in de harten van de mensen en wel door geloof. Want daar gaat het om. Men zou namelijk uit geloof leven en uit anders niks. Wel, dat is ook het onderwerp hier in Matteüs 18. Ik heb het geloof ik wel enigszins laten zien, ook de vorige keer. Ik heb een aanloop genomen, dacht ik ook. Want het gaat erom dat je ook in het voorgaande gedeelte, laat ik er maar één stap terugnemen nog even, dat in het voorgaande gedeelte van Matteüs 18, namelijk vanaf vers 15 tot en met vers 22, daadwerkelijk gesproken wordt over vergeving. En over hoe vaak men zou moeten vergeven. En we weten langzamerhand allemaal, dacht ik wel, dat daar in principe geen beperking aan is. Zolang het tenminste een kwestie is van leven uit geloof. Want dan is het niet dat men 7 maal zou vergeven, wat er rijkelijk veel is natuurlijk. Maar 70 maal 7 maal, zoals het staat in vers 22. En dat komt omdat in dat schriftgedeelte met name gesproken wordt over de heerschappij van de genade die tot stand zou komen onder het nieuwe verbond. Het is ook een schitterende inleiding tot deze gelijkenis. Want het hoofdstuk begint met letterlijk te spreken over het koninkrijk der hemelen. Wie is toch de meeste in het koninkrijk der hemelen? Enzovoorts. Daarna wordt gesproken over hoe het dan zit met de verhouding tussen gemeente en Israël. Dat is iets wat niet openbaar is immers. Daarom kan er alleen in bedekte termen over gesproken worden. En dat gebeurt ook hier in Matteüs 18. En daarna, dat wil zeggen vanaf vers 23, was dan ook overgegaan in het spreken van gelijkenissen, omdat die nou eenmaal het geëigende middel zijn om over de verborgenheden van het koninkrijk te spreken. En ook in dit gedeelte dan gaat het om heerschappij van de genade en om de belangrijkheid van vergeving. Dat men elkaar zal vergeven, dat is het heersende principe in het koninkrijk der hemelen. Daar zijn we vorige keer ook min of meer mee geëindigd, want ik heb u eerst laten zien uit Efeze, meen ik, en uit Filippense, dat daar gezegd wordt dat wij elkander zouden vergeven, gelijkerwijs ook Christus ons vergeven heeft, want zo was dat, waarna wij terechtkwamen in een uitspraak die het tegendeel schijnt te zeggen, namelijk in het beroemde Onze Vader, waarin immers precies andersom staat, waarin men immers bidt, vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Zo van, wij vergeven eerst elkaar, daarna vergeeft de Heer ons ook. Terwijl juist in de Paulinische brieven de gedachtegang volstrekt andersom is, namelijk, de Heer heeft ons vergeven, daarom vergeven wij ook elkaar. Wel, het is die gedachte die in elk geval van toepassing is in onze dagen, in onze bedeling, waarin niets dan genade heerst. Zo zit het in elkaar. Het Onze Vader zelf heeft natuurlijk een toepassing op een volgende bedeling en ik ben er ook wat uitgebreid op ingegaan. Dat hoef ik nou niet verder meer te doen. Het gaat er maar om dat dat gebed inderdaad een plaats vindt in een volgende bedeling waarin het koninkrijk inderdaad uit de hemel naar de aarde zou komen en waarin Gods wil die in de hemel dan geschiedt, waarin diezelfde wil Gods vervolgens ook op de aarde zou geschieden. Een periode ook waarin de gelovigen ongetwijfeld ook gebrek aan voedsel hebben vanwege hun wat eigenaardige positie. Buiten de legerplaats, vat het dan maar erg letterlijk op, want zo zit dat. En dat is ook de grote verklaring van dat gebed. Maar los daarvan is het inderdaad zo dat in onze bedeling genade op de troon zit, dat wij leven uit genade die God ons geeft, dat in elk geval, en dat wij dus ook de morele verplichting hebben om die genade elkaar toe te dienen. Hoe dan ook, dat betekent niet dat we eerst ons best moeten doen om vast te stellen of iemand vergeving of niet nodig heeft. Zo van, was het wel zondig wat hij deed? Want als het geen zonde is, hoeven wij niet te vergeven. Dan zitten we weer op de verkeerde toer. Dan zien we weer kans om er toch weer wet van te maken. Dat is het juist niet. Wij eten niet van de boom der kennis des goeds en des kwaads, maar we eten van de boom des levens. Dat wil zeggen, als we elkaar toch vergeven, maakt het helemaal niet uit wat. Zo zit dat. Dat neemt niet weg dat wij in de gemeente en dus in onze geloofsgemeenschappen dus ook situaties tegenkomen waarin het weliswaar helemaal niet zo moeilijk is om te vergeven, maar waar het misschien wel moeilijk is om samen op te trekken of samen dingen te doen of samen ook in de praktische leven gemeenschap te oefenen, zal ik maar zeggen. Dat is een ander verhaal. Maar er zijn twee verschillende dingen. Het een is of we met elkaar om kan gaan op een of andere wijze en tot op zekere hoogte. Het andere is of we elkaar kan vergeven. Er zijn werkelijk twee verschillende dingen. Want het blijft natuurlijk zo dat we ook, en dat is ook een volstrekt bijbelse gedachtegang, dat er heus heel wat gelovigen zijn met wie wij beter, ook volgens de schrift, met wie we beter niet zouden omgaan, maar die we wel degelijk zouden vergeven. Waarom ook niet, dat maakt me niks uit. Daarom hoef je er nog niet meer samen te wonen of zoiets. Bedoel ik maar, hè. Je kunt mensen aardig vinden, maar daarom hoef je er nog niet meteen mee te trouwen, hè. Ik noem maar wat, om maar een duidelijk voorbeeld te geven waar we het hier over hebben. We hebben het over vergeving. Of we elkaar aanvaarden zoals Christus ons aanvaard heeft. Want dat is het heersende, het leidende beginsel waarover hier gesproken wordt in Matteüs 18. Maar in het algemeen is dat het onderwerp waarover gesproken wordt in verband met de gemeente. En dat is ook waar hier de nadruk op ligt. Hij vergaf ons, wij vergeven elkaar. Of, om dan dichter bij de gelijkenis te blijven, want dat zou vanavond toch moeten. De Heer vergeeft Israël. Dat leefde onder de wet, want een grote schuld had. Wel, degene die daarvan ontslagen zijn van die schuld, zouden ook moeten vergeven diegenen die helemaal niet onder de wet leven. Die misschien wel een schuld hebben, maar dan toch in ieder geval een veel geringere schuld. U weet toch, want waar de wet is, dan neemt de misdaad toe. Hè? En waar geen wet is, is geen overtreding. Maar waar wet is, daar is overtreding. Zodat degenen die onder de wet zijn een veel grotere schuld hebben tegenover God dan degenen die niet onder de wet zijn. En dat is ook wat hier naar voren wordt gebracht, uiteraard. Maar het zijn juist degenen die onder de wet leven, aan wie zoveel vergeven is, die hier naar voren gehaald worden. Van hen mag juist verwacht worden dat zij dienaren worden vervolgens door geloof van het nieuwe verbond, waarin zij inderdaad niet wet, maar genade prediken. Dat is uiteraard de bedoeling. Dat is ook de strekking van niet alleen deze gelijkenis, maar van heel dit schriftgedeelte hier in Matteüs 18. En ook zelfs, ook zeker wat er aan vooraf ging, maar ook zeker wat er nog op volgt. Ik wil u namelijk nog meenemen vanuit deze gelijkenis naar Matteüs 21... Daarmee sla ik nog enige gelijkenissen over. In ieder geval één. Want er staat er nog één in Matteüs 20. Maar ik neem u mee naar Matteüs 21 vanaf vers 28. Die heet de gelijkenis van de twee zonen. Ik vind het zo leuk dat ze allemaal een naam hebben gekregen, hè? De gelijkenis van de twee zonen. Waar staat in vers 28? Maar wat dunkt u? Een mens had twee zonen en gaande tot de eerste zeide, zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Doch hij antwoordde en zeide, ik wil niet. En daarna berouw hebbende ging hij heen. En gaande tot de tweede zeide desgelijks en deze antwoordde en zeide, ik ga, heer. En hij ging niet. Wie van deze twee heeft de wil des vaders gedaan? Ze zeiden tot hem, de eerste. Jezus zeide tot hen, voorwaar ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. Want Johannes is tot u gekomen in de weg der gerechtigheid en gij hebt hem niet geloofd, maar de tollenaars en hoeren hebben hem geloofd, doch gij zulk ziende hebt daarna geen berouw gehad om hem te geloven. hetgeen een merkwaardige gelijkenis is. Niet omdat hij zo kort is, maar vooral omdat er meteen een verklaring achtervolgt. En verhoudingsgewijs nogal een uitgebreide verklaring. Maar ik zou bijna zeggen, laat u daardoor niet ontmoedigen. Want het blijft toch altijd zo dat de gelijkenissen weliswaar een toepassing vinden in de omgeving waarin ze uitgesproken werden. En ook in de omgeving waarin ze geschreven staan. Maar het neemt niet weg dat er altijd die speciale toepassing is van deze gelijkenissen op de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En die verklaring wordt hier heus niet bijgegeven. Maar die is er wel en het is uiteindelijk ook de belangrijkste. Wat we zo vinden is niet zomaar één gelijkenis weer hier, want er blijkt dat hieraan voorafgaand in ditzelfde hoofdstuk nog eerst sprake was van wat dan heet de intocht in Jeruzalem. Daarna was sprake van de reiniging van de tempel, vanaf vers 12 is dat. En daarna was er een vijgenboom, dat is in vers 18, een vijgenboom die vervloekt wordt en die verdort. Waarna vervolgens een stukje over de doop. Dat wil zeggen voor de doop van Johannes, waarbij gevraagd wordt waar kwam die vandaan en met welke autoriteit wordt die toegepast enzovoorts. En dan blijkt dat niet gezegd wordt tot welke macht dat gebeurt. Hetgeen dan de inleiding is tot dit gedeelte van de gelijkenis van de twee zonen. Het punt is namelijk dat die intocht in Jeruzalem, zoals bekend, langzamerhand geen intocht was. Dat staat er wel altijd boven, maar het was het nooit. Dat wil zeggen, het was wel een tocht naar Jeruzalem. De Heer kwam ook daadwerkelijk in Jeruzalem, maar dat maakt het nog niet tot een intocht in Jeruzalem. De titel is nogal misleidend. Ik zeg het steeds opnieuw, want hoe dan ook, de Heer kwam wel Jeruzalem in, maar toen was het feestelijke van de gebeurtenis al eraf. Het was zelfs veranderd in het tegendeel, want voordat de Heer Jeruzalem bereikte, weende hij over de stad enzovoorts. En dan, daarbij heeft het gejuich, daarmee is het gejuich heus wel opgehouden. Waar het om gaat is namelijk dat de Heer dan aankondigt dat Jeruzalem verwoest zou worden, dat geen steen op de andere zou gelaten worden, gewoon om vanwege ongeloof. Dat is wat uitgebreid beschreven staat in Lucas 19, het Lucas evangelie. En het is dan ook niet in strijd met wat wij in de andere evangelieën lezen. Ik zeg het wat voorzichtig, maar dat komt omdat we in andere evangelieën, Matthäus en Marcus dan, en ook in Johannes, deze geschiedenis weliswaar niet zo uitgebreid vermeld vinden. Maar het leidt geen enkele twijfel dat die uitspraak in Matthäus, Marcus en in Johannes volstrekt in overeenstemming zijn met wat er in Lucas veel uitgebreider over staat. Namelijk dat de Heer wel over de Olijfberg heen naar Jeruzalem ging. Ook daadwerkelijk in Jeruzalem kwam. Maar tegelijkertijd betekent het ook dat het feestelijke van deze optocht en het gejuich over de zoon van David, de koning die daar kwam enzovoorts, dat gejuich wel verstomd is toen de Heer bij de afgang des Olijfbergs kwam. Want zo staat dat het. En weende over de stad en zei, och, of gij nog in deze uw dag bekend het wat tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. En daar gaat het om. Nu is het verborgen voor uw ogen. Dat lezen we niet letterlijk hier in dit schriftgedeelte, maar we lezen wel in Matthäus 21 vers 27. En zij, Jezus antwoordende, zeiden, wij weten het niet. En hij zeide tot hen, zo zeg ik u ook niet, door wat macht ik dit doe. Zodat er ook toen wat verborgen was en werd voor hen. En daar gaat het maar om. Er wordt duidelijk iets niet verteld. Er is duidelijk sprake van dat de Joden, de aanwezigen hier bij deze gelegenheid, iets niet wisten. En ze zeiden dat ook. En toen zei de Heer, nou, dan zal ik het jullie ook niet vertellen. En zo bleven de dingen hangen en daar gaat het maar om. Het werd niet verteld en de eerstvolgende uitspraak is meteen, maar wat dunkt u, een mens had twee zonen en gaande tot de eerste. Kortom, daar begint meteen een gelijkenis, zodat inderdaad meteen overgeschakeld wordt naar de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Want dat is het nou juist waarom de Heer niet vertelt of geen antwoord geeft op de vraag die hem gesteld werd. De vraag namelijk, hoe zit het met die doop? Door welke macht worden deze dingen gedaan? Met welke autoriteit? Wat is de verklaring van die dingen? Wat is de verklaring van het optreden van Johannes? En wat is de verklaring van het optreden van Jezus? Want dat is wat staat vanaf vers 23. Hè? Daar staat, en als hij in de tempel gekomen was, kwamen tot hem, terwijl hij leerde, de overpriesters en de ouderlingen des volks, zeggende, door wat macht doet gij deze dingen? Oftewel, wie heeft u deze macht gegeven? En Jezus antwoordende zeide tot hem, ik zal u ook een woord vragen, het welk indien gij mij zeggen zult, zo zal ik u ook zeggen, door wat macht ik deze dingen doen. Stelde dus een tegenvraag. En hij vroeg aan hen, de doop van Johannes, van waar was die? Uit de hemel of uit de mensen? En het leek hen uit politieke overwegingen beter om geen antwoord te geven, zodat je zou veronderstellen dat ze dus wel degelijk wisten waar het vandaan kwam. Want ze zeiden, als wij zeggen uit de hemel, zo zal hij ons zeggen, waarom heb je hem dan niet geloofd? En als wij zeggen uit de mensen, dan krijgen we ruzie met het volk. Dus daar kunnen we geen van tweeën doen, waarmee je maar ziet dat men geen belang had bij de waarheid. Men had alleen belang bij politiek. En helaas, moet ik zeggen, is dat nog altijd een tegenstelling. Ja. Ik denk, hoe zou ik dat nou eens netjes zeggen? Kan je nooit netjes vriendelijk zeggen. Hè? Het is of politiek of de waarheid. Een van twee, hè? Dat is zo, hoor. Dus mensen, ik hoorde het van de week nog, ik zal niet zeggen, want het was op de EO, dus, of niet. Nou, dat weet ik niet meer, maar ik hoorde het op de televisie inderdaad. Dan hadden ze uitgevonden dat de programma's van die gemaakt werden door lui die gewoon recht voor zijn raap zeiden wat ze dachten. Die programma's waren of heel goed gewaardeerd of heel slecht, één van de twee. Het was of zeer populair of hoogst irritant werd het gevonden. Het was één van de twee. Er zijn mensen die het of duidelijk waarderen, dat gewoon iemand zegt wat hij denkt. En er zijn anderen die daar de grootste hekel aan hebben juist. Er kent geen tussenweg. De tussenweg is altijd die van de politiek. Dan zegt men niet wat men denkt. Men houdt het verborgen, maar wie er wat aan heeft, weet het niet. Ja, daar krijgen boevrienden mee, schijnt het. He? Ik heb het nooit helemaal begrepen, maar dat schijnt dan zo te zijn. He? Dan stap je niemand op de tenen enzovoorts. Maar ja, of ze daar belang bij hebben, dat weet ik niet. He? Nou goed, hoe dan ook, het zijn uiterste. Nou, zo is het ook met in principe ook met deze dingen, we vinden het hier ook terug. Er wordt een vraag gesteld naar de waarheid, namelijk, waar komt die doop vandaan, van wie is het? En dan zeggen ze, wij weten het niet. Kan ze kennelijk ook niks schelen, want ze overleggen gewoon, wat zullen we zeggen, het een of het ander. En dan zeggen ze, nou, het is allebei, komt slecht uit, dus wij weten het niet. En dat is het probleem van Israël altijd geweest. In de Oud-Testamentse geschiedenis ook. Wij weten het niet. Waarom niet? Konden ze het niet weten dan? Niet, ik heb het niet alleen nu over die doop van Johannes, hè, maar over in het algemeen. Over de Bijbelse dingen. Konden ze het niet weten dan? Jawel, maar het kwam niet uit. Men wilde liever niet weten. Men was ook bang om te weten vanwege de consequenties. En waarom zeg ik het toch in de verleden tijd? Hè? Want het is natuurlijk nog steeds zo. Er is nog niks aan veranderd. Mensen willen vaak dingen niet weten, eenvoudig omdat ze de consequenties ervan niet willen aanvaarden. Ze blijven liever dom. Nou ja, dat heet zo niet hoor. Maar ze blijven liever dom. Hè? Dan dragen ze ook geen verantwoordelijkheid. En een heel populaire gedachte is dat je met de Bijbel toch alle kanten op kunt. Hè? Dat je er toch mee kunt doen wat je zelf wil, zodat iedereen ziet maar. Dat is dan de gedachte. Maar zo is het natuurlijk niet. Bijbelse waarheid is Bijbelse waarheid. Je kunt dat weten. En de enige zekerheid die wij in ons leven hebben, kan alleen maar de waarheid zijn van het woord van God. Ja, hoor eens, je kunt jezelf wel wat wijs maken, maar daar hebben we het nou niet over. Je kunt natuurlijk voor jezelf wel een andere theorie, een eigen theorie maken, zeggen, nou, daar hou ik me mijn leven lang aan. En dat geeft dan je zekerheid, daar bouw je je leven op. Dat kun je natuurlijk voor jezelf wel doen, maar dat is natuurlijk geen waarheid. Bovendien, dat kun je een ander ook niet aansmeren. Want als je het zelf gemaakt hebt, dan moet je een ander de ruimte geven om ook zelf zijn eigen filosofie en levensbeschouwing te maken enzovoort. Ik bedoel, dan heb je geen boodschap. Dat houdt op. Dus het enige zekere wat wij hier hebben, hier beneden, is inderdaad slechts het woord van God. Mocht nou blijken dat je daar alle kanten mee op kunt, dan hebben we dus geen zekerheid. Het is gewoon niks anders. Zie? Maar we hebben die zekerheid wel. We hebben de ondubbelzinnige getuigenis van het woord van God. Ik zeg ondubbelzinnig, daar bedoel ik niet mee dat sommige uitspraken niet in dubbele zin hebben, maar ik bedoel te zeggen dat ook die dubbele zin wel degelijk door de Bijbel dan zelf wordt aangegeven. En daar gaat het maar om. En daar kun je niet twee kanten mee op. Dat is inderdaad gewoon concrete uitspraken van het woord van God. Daar bouwen wij op. Het is het enige houvast wat we in het leven hebben. Dat is ook wat aan Israël gegeven werd als onderwijs. En dus als Torah bedoel ik, als wet. En zij dienden te weten. En op de bestemde tijd, op de dagen ook waarover hier gesproken wordt in Matteüs 21, wisten zij niet en het leidde tot hun verderf. Omdat het enige onvergankelijke en zekere wat er is, is het woord van God. Heeft men dat niet, dan wordt de stad verwoest. Is toch vanzelfsprekend? Vroeg of laat. Hè? Die dingen hier zijn toch sowieso vergankelijk? Gaat in elk geval voorbij, het enige onvergankelijke wat er is, is dat woord van God. Als je dat niet weet te waarderen, als je daar niet uit wilt leven om een of andere reden, dan verdien je ook niet om iets anders blijven te hebben. Daar heb je geen recht op. Heel eenvoudig. Nou, dus, zij zeggen, wij weten geen antwoord op uw vraag, dan zegt de Heer, nou, dan zeg ik u ook niet, door wat macht ik dit doe. Waarom niet? Omdat precies de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemel niet geopenbaard zouden worden aan ongelovigen. Zodat daarmee voor ons een hint gegeven is naar het antwoord op de vraag. De vraag namelijk, door wat macht doet gij deze dingen? Vers 23. Of wie heeft u deze macht gegeven? Dus een vraag naar wat of een vraag naar wie? Wat of wie is de oorzaak van dat u deze dingen doet? Waarna gesproken wordt in de eerste plaats over Johannes de Doper. Het punt is namelijk dat heel die verhouding van Johannes de Doper en de Heer Jezus zelf al te maken heeft met de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemel. Ik denk niet dat ik er nou nog uitgebreid op in moet gaan, maar het verhaal is natuurlijk dat Johannes de Doper zelf in heel zijn optreden, ook in de doop die hij toepast, een uitbeelding is van de Heer Jezus Christus in zijn eerste komst, waarna vervolgens de Heer Jezus, die een half jaar later zijn optreden begon, die ook een half jaar later geboren werd en zo, waarna de Heer Jezus een uitbeelding is van de Heer zelf, maar dan is een wederkomst. En het tijdsverschil tussen Johannes en Jezus is aanduiding van de bedeling waarin wij leven. Is aanduiding namelijk van de verborgenheden van het koninkrijk. Kijk, het verhaal was dit, dat we in het Oude Testament gewoon profetieën vinden in het algemeen, openlijk over de komst van de Messias. Maar wel zijn er profetieën bij over een voorloper. En die voorloper is dan Johannes. En dat is alles. En in de dagen van de Heer Jezus kwam daar de Messias. En niemand kon zeggen, dat kan niet, want er moet eerst nog een voorloper komen, want de voorloper was al geweest. Klaar uit. Maar een moeilijker kant van het verhaal zit hem in de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen namelijk, dat tot stand komt vanwege het ongeloof van Israël, waardoor het Koninkrijk aan Israël niet openbaar wordt, waardoor bovendien de openbaring van het Koninkrijk wordt vooruitgeschoven naar een datum, laten we zeggen dan 2000 jaar later. En dan blijkt ineens dat de profetieën over de voorloper niet in de eerste plaats profetieën waren over Johannes de Doper, maar ze waren in de eerste plaats profetieën over de Heer Jezus in zijn eerste komst. Ja, zo zit dat. Waarna niet een half jaar later, maar 2000 jaar later, de werkelijke Messias zou verschijnen. De opgewekte Christus, de verheerlijke Christus namelijk, straks in het einde of aan het einde van de 70ste week van Daniël. En check het maar na, alle profetieën over de komst van Johannes de Doper, op wat voor wijze dan ook, zijn profetieën die in de eerste plaats en ook veel gemakkelijker van toepassing gebracht worden op de Heer Jezus in zijn komst in vernedering, als wegbereider voor de komst van de Messias. Want wat heeft de Heer dan gedaan in zijn eerste komst? Toch niks anders dan de weg bereiden opdat het koninkrijk zou kunnen komen daarna. De weg bereiden naar het nieuwe verbond en naar het koninkrijk. En wat de gemeente betreft zelfs de weg bereiden naar de hemel. De ware levende weg, oftewel de verse levende weg uit respectievelijk Johannes 14 en Hebreeën 10. Kortom, als we over Johannes de Doper gaan praten, dan hebben we het over dingen die, ik zou bijna met gelaten spreken, die tweeërlei beduiding hebben, of die andere beduiding hebben, namelijk er zit nog het een en ander aan vast. En als dus gevraagd wordt aan de Heer Jezus, krachtens wat doet u dit, zegt de Heer Jezus. Nou, eerst even vragen, krachtens wat denk je dat Johannes de Doper zijn optreden gedaan heeft? En hoe was het met de doop van Johannes? Krachtens wat was dat? Het antwoord op die beide vragen zou hetzelfde moeten zijn, uiteraard. Want het optreden van Johannes de Doper is immers een beeld, een type van het optreden van de Heer Jezus zelf. Zo ver gezocht was het dus niet. Maar het gaat er maar om dat achter dit optreden van Johannes de Doper die verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen besloten liggen. Laat ik het anders zeggen. Als van tevoren vaststond dat die verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen helemaal niet zouden komen, als van tevoren ervan uitgegaan was dat Israël bij de verschijning van de Heer Jezus Christus tot geloof zou zijn gekomen, als het daarvan uitgegaan was, dan zouden we geen profetieën over Johannes de Doper gehad hebben. En Johannes de Doper zelf zou er ook niet geweest zijn. Want ik hoop dat u zich ook eens wilt afvragen wat eigenlijk het nut geweest is. Het praktische nut van de praktische dienst van Johannes de Doper. Nou, wat was daar het nut van? Dat wou ik maar zeggen. Dat had ook weinig nut. Weinig of geen. Nou, leuk dat nog iemand, dat is natuurlijk mooi, nog dat iemand het evangelie predikte, natuurlijk. Maar het had hier ook wel een half jaar langer kunnen doen. En met Johannes liep het nog slecht af ook. Bepaald geen verheffende vertoning allemaal. Ik bedoel, wat was daar het praktische nut van? Nou, weinig. Het punt was, en Johannes de Doper wist het kennelijk zelf heel goed, want Johannes zelf zei namelijk, na mij komt één die meer is dan ik. Want hij was niet alleen meer dan ik, maar ook eer dan ik. Daar komt het van, zegt hij. En ik ben niet waardig. Zeg het eens zelf vertalen. Vrij, heel vrij, dat mag eigenlijk niet, hè. Ik ben niet waardig om in zijn schoenen te staan, zei hij. Nou ja, dat zei hij niet. Hij zei, ik ben niet waardig zijn schoenen te ontbinden. Maar ik zou niet weten waarom hij de schoenen van de Heer zou ontbinden als het niet was om mezelf in te gaan staan. Het punt is namelijk dat Johannes de Doper eigenlijk stond in de schoenen van de Heer Jezus, overdrachtelijk gesproken uiteraard, en zo zijn functie vervulde. Dat was noodzakelijk, maar het was noodzakelijk vanwege de verborgenheden van het koninkrijk, vanwege die eigenaardigheid van de profetieën, de oud-testamentische profetieën, dat ze in dezelfde bewoordingen spreken over de komst van de Messias en de aanbreking van het koninkrijk, alles in één keer, alsof Israël meteen tot geloof zou komen, en tegelijkertijd met dezelfde woorden spreken diezelfde profetieën over de eerste komst van Christus, zo noemen wij dat dan, daarna de periode van ongeloof van Israël, waarna alsnog de Messias, de opgewekte, aan Israël zou verschijnen met grote vertraging. Zodat het uiteenvalt in een voorloper eerst en daarna de Messias zelf. Maar de voorloper is uiteindelijk gewoon Jezus en de Messias zelf is uiteraard Christus. En er zit dan iets van 2000 jaar tussen in het schema wat ik u dan nu zo voorhoud. Maar mocht Israël in de tijd tot geloof gekomen zijn, dan is de voorloper Johannes. En de Messias zelf is de Heer Jezus. Precies dezelfde uitspraken, precies dezelfde profetieën. Zoek eens maar op in Malachi, Jesaja, dat is geen enkel probleem. Daar gaat het om. Dat is de achtergrond van deze vraag. Van wie was die doop van Johannes? Het antwoord zou moeten zijn uit de hemel. Maar de doop van Johannes was geen andere dan de doop van Jezus. Dat wil zeggen, de prediking en de doop, zoals gebracht en toegepast door Johannes de Doper, is dezelfde als de prediking en de doop zoals toegepast door de Heer Jezus. Ze zijn beide volstrekt hetzelfde. En daar gaat het maar om, de Heer geeft hen de mogelijkheid om zelf hun eigen vraag te beantwoorden. Dat doet hij trouwens altijd. Dat deed hij sowieso altijd. En als ze geen vragen hadden, zorgde hij wel dat ze vragen kregen, zodat ze hun eigen vragen zouden beantwoorden. Want dat is wat we altijd zien gebeuren in de evangelie en in het optreden van de Heer zelf. Maar hier zeggen ze, wij weten het niet. En dan zegt de Heer Jezus, Zo zeg ik u ook niet door wat macht ik dit doe. Dat wil zeggen, er blijft het een en ander voor hen verborgen. En daar gaat het maar om. Wat verborgen blijft, is namelijk de hele kwestie van dat koninkrijk wat zou komen, maar wat aan hen niet zou openbaar worden enzovoorts. Bovendien, dit was natuurlijk ook eigenlijk de tijd niet om uit te leggen hoe het zit met de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Het ging erom dat Israël tot geloof zou komen door de prediking in die dagen. En zelfs nog tot in de dagen van Handelingen aan toe. Dus er hoeft helemaal verder niks uitgelegd te worden. En het gebeurt dan ook inderdaad niet. Verder terug in het schriftgedeelte vonden we immers de intocht in Jeruzalem. Die leidt tot een aankondiging van de verwoesting van Jeruzalem. Omdat zij de tijd van hun bezoeking niet gekend hebben. Omdat de dingen voor hun ogen verborgen waren. En zo stond het immers in Lucas 19. Daarna is sprake van de reiniging van de tempel. Dat wil zeggen, de reiniging van de tempel is feitelijk een beeld van het einde van het oude verbond. Waarin de hele handel, en ik bedoel het letterlijk, waarin de hele handel uit de tempel zou verdreven worden. Waarbij de hele handel een uitbeelding is van het judaïsme. Het Joodse volk levend onder de wet. Maar dat zou gereinigd worden, dat wil zeggen, je hele oud-testamentische dienst zou ophouden. De reiniging van de tempel is dus in de eerste plaats een beeld van hoe het oude verbond beëindigd zou worden, waarna de reine tempel uiteraard een beeld is van het nieuwe verbond. En tot op heden is dat nog niet wat anders dan de gemeente. En daar gaat het maar om. Dat is dus wat uitgebeeld wordt. De overgang van het oude naar het nieuwe verbond. Maar dan een nieuw verbond uitdrukkelijk niet in verband met Israël, maar in verband met heidenen. Dat wil zeggen, een nieuw verbond niet in verband met Jeruzalem zozeer, dat is zeker niet het aardse, maar in verband met alles wat buiten de legerplaats zich bevindt. Dat staat er ook, want dat blijkt uit vers 17. Hen verlatende ging hij vandaar uit de stad naar Bethanië en overnachtte al daar, want die hele uitspraak is ook een uitdrukking van onze tegenwoordige bedeling. Het kan ook helemaal niet missen. Namelijk, hen verlatende ging hij vandaar uit de stad, wil zeggen hij verliet Jeruzalem en hij deed het elke avond in de daaropvolgende dagen tot aan zijn kruisiging. En hij ging naar Bethanië, Bethani, oftewel het huis, namelijk ik. Want dat betekent het woord, Bethanië, hè? Het huis, ik. Of wat vrijer vertaald, het huis namelijk ik, of ik ben het huis. Waarbij duidelijk moet zijn wat het huis is. Het huis is namelijk inderdaad weer het nieuwe verbond. Maar dan gelegen buiten Israël, buiten het Jodendom, op de Olijfberg. Dat staat hier niet bij, maar het is zo. Op de Olijfberg en dus buiten Jeruzalem. Waarbij de Olijfberg, zoals langzamerhand hopelijk bekend is, een uitbeelding is van de tegenwoordige bedeling, waarin de Heer gezeten is op de berg, hetgeen eigenlijk de hemel is, en waarbij Bethanië op de Olijfberg een uitbeelding is van de gemeente. Zoals dat ook trouwens geldt voor het huis in Bethanië, waarin Lazarus woonde, die ook uit de dood was opgewekt. Lazarus namelijk een uitbeelding van de hoge priester van het nieuwe verbond. Ja, er zit nog wel wat aan vast. Maar zo'n uitspraak is duidelijk genoeg, die van vers 17. Namelijk, de Heer zou Israël verlaten, zou het oude verbond achter zich laten, het nieuwe verbond zou aanbreken, maar niet in Israël en dus niet in Jeruzalem. Of beter nog, niet in het Jodendom, maar daarbuiten. Hè? Buiten de legerplaats en wel op de Olijfberg Bethanië. En daar overnachtte hij. Dat wil zeggen, terwijl het nacht is voor de wereld, is de Heer in Bethanië. Op de Olijfberg, geen beeld is van de gemeente. Vandaar dat ook geleerd wordt in het Nieuwe Testament, dat de wereld in onze dagen in duisternis is, terwijl wij nochtans kinderen des lichts en kinderen des daags zijn, omdat wij deel hebben aan de Heer Jezus, dus buiten Jeruzalem, op de Olijfberg, als je het zo uitgebeeld wil hebben tenminste. Nou, dan hebben we het verhaal van de vijgenboom, die verdort, dat is op de route van de Olijfberg naar Jeruzalem, de andere dag. Dus dan krijg je weer een soort intocht in Jeruzalem. Maar nou in verband met een vijgenboom die vervloekt wordt, waarbij de vijgenboom uit vers 19, waarbij de vijgenboom inderdaad weer een type is van Israël, nu meer speciaal van de Joodse staat, want dat is het eigenlijk, hè, de natie als zodanig. Maar ook iets breder is het beeld van wel degelijk het leven in deze oude wereld en daarmee het leven onder de wet. Dat draagt echter geen vrucht. Niet op die tijd in elk geval, daar gaat het maar om. En dus wordt de boom vervloekt. Ergens anders staat er heel fijntjes bij dat het helemaal de tijd van de vijgen ook niet was. Dat hadden we ook kunnen weten, want het was voorjaar, hè? En in het voorjaar dragen de bomen geen vruchten. Dan moet de bloesem er nog aankomen, zo ongeveer. En de vruchten schijnt pas het najaar eraan te hangen. Ik heb tuinier ook helemaal geen verstand. Nou, je kan wat gras maaien met een goede machine, maar daar blijft het ongeveer bij. Ik kan het alleen weghalen, maar verder weet ik ook niet wat het allemaal is en wat er staan moet. Maar ik weet wel dat voordat de vrucht groeit aan de boom, gaat er nogal wat aan vooraf. Hè? Er moet dus blad en bloemen aankomen en dan moet de zaad aankomen, moet rijpen enzovoort. En dan krijg je een keer vrucht. En dit was vroeg in het voorjaar, Pasen weet u wel. Dus maart, april zo'n beetje. Helemaal voor in april was het. Dus inderdaad, het was helemaal geen tijd van vijgen. Maar niettemin, er groeide geen vijgen aan, dus wordt de vijgenboom vervloekt. En wordt gezegd, aan u worden geen vrucht meer in der eeuwigheid. Wat dat betekent, kan me niet zoveel schelen, want daar gaat het nou niet om. Het gaat er nu maar om dat het de vijgenboom een beeld is van de Joodse staat, levend onder de wet in elk geval. En die zou inderdaad geen vrucht meer dragen. Helemaal nooit niet, eigenlijk. Tenzij dan dat wij het in de toekomst herstelde Israël weer gaan beschrijven als de Joodse staat en als een vijgenboom. Ja, dan wordt het wat ingewikkelder. Maar de gedachte is gewoon dat deze boom en dus aan het oude verbond geen vrucht meer zou zijn. Er komt volstrekt, dat is volstrekt in overeenstemming met het voorgaande over de reiniging van de tempel. De tempel wordt schoongemaakt, komt een eind aan, dat was het dan, einde van het oude verbond. En precies zo, de vijgenboom draagt geen vrucht, wordt dus vernietigd, einde van het oude verbond. Want de vernietiging van de voorgaande vijgenboom geschiet om de zelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Dat staat er niet, maar er staat wel in Hebreeën de vernietiging van het voorgaande gebod, van het voorgaande verbond. De wet van vroeger, hè? De vernietiging van die wet, van het voorgaande gebod, geschiet om de zelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Schitterende uitdrukking. Voor iets wat helemaal niet schitterend is natuurlijk. Betekent gewoon dat de wet vernietigd wordt omdat de wet toch geen vrucht draagt. En dat komt nou overeen met de vijgenboom. Een beeld van Israël levend onder de wet. Het is niet helemaal hetzelfde, dat geef ik meteen toe. Maar in de praktijk maakt het heus geen verschil. Daar gaat het namelijk om. Einde van het oude verbond. Einde van het Joodse volk levend onder de wet. Wordt vervloekt. Enzovoorts. De discipelen zeggen, hoe kan dat zomaar ineens? Het antwoord is, wacht maar even af, er komt een paar dagen later. Want hoe wordt de vijgenboom vervloekt? Echt? Nu echt? Hoe komt er een einde aan het oude verbond? Door de dood van de Heer Jezus. Nee, het was geen strikvraag. Zo komt een einde aan het oude verbond door de dood van de Heer Jezus. Dat is de wijze waarop de vijgenboom vervloekt wordt. En de discipelen vragen, hoe is de vijgenboom terstond verdord? Ja, nee, maar het gaat wel zo gebeuren. Een paar dagen later, maximaal 4 dagen. Want over een paar dagen, binnen de week in ieder geval, zal de Heer gekruist worden. Het is trouwens leuk wat erbij staat. Heb je dat wel eens gelezen wat erbij staat? Dat is heel mooi. De Heer zegt namelijk in vers 21, voorwaar zeg ik u, indien gij geloof had en niet twijfelde, gij zou het niet alleen doen hetgeen de vijgenboom is geschied, maar indien gij ook tot deze berg zeide, wordt opgeheven en in de zee geworpen, het zou geschieden. En al wat gezond is hier in het gebed gelovende zult gij ontvangen. Nou, dat geef ik persoonlijk altijd als mijn mening, die heb je misschien ook wel eens gehoord, dat ik er niet het nut van inzie om bergen in zee te verplaatsen. We hebben er al zo weinig in Nederland. Het is een soort beschermd natuurgezicht of zo, weet je wel. Zee hebben we zat, maar om naar die bergen in de zee te zetten, dat zie ik ook niet zo zitten. Dat waren nogal wat zetten. Hè? Maar het gaat er niet om iets algemeens of zo. Of om een leuk kunstje wat misschien voor een of andere reden zo nuttig is. De Heer zegt namelijk: gij zoudt niet alleen doen hetgeen de vijgenboom is geschied. En hij verwijst dus uitdrukkelijk naar het verdorren van de vijgenboom. En zegt dan meteen: maar indien gij ook tot deze berg zei, welke berg? Dat is de Olijfberg, hè? Dat is niet de Lemelerberg, dat is niet zomaar een berg. Er zijn er nog, we hebben er drie geloof ik. Is het niet de Lemelerberg, de Holterberg. Wat hadden we nog meer ook weer? Grebbeberg, dat is waar, ja. Dat zou in het verleden makkelijk geweest zijn, hè, om die eens te verzetten voor de gelegenheid. Nou goed, in ieder geval, zie, we hebben er toch drie. De Vaalserberg, maar die moeten we delen, geloof ik, met de buitenlanders. Maar goed, los ervan, dit is de Olijfberg. Deze berg, niet een berg, deze berg, de Olijfberg. En die Olijfberg is de plaats waarover de Heer vanaf vers 1 tot en met 11, waarover de Heer naar Jeruzalem reed. Het is de berg waarop Bethanië ligt, waarin de Heer in vers 12 tot en met 17 overnacht. Het is de berg waarop nu sprake is van die vijgenboom, zodat je maar weer ziet dat die Olijfberg inderdaad een beeld is van het koninkrijk, op een of andere wijze. Het koninkrijk dat zou komen, wat voor Jeruzalem ligt, wat in Jeruzalem zou moeten zijn. En de Heer zegt, nee, de vijgenboom verdort, dat betekent het einde van het oude verbond. Maar de Olijfberg, die een beeld is, dan toch op zijn minst van het nieuwe verbond. Daarvan wordt gezegd, nou, als je net zo'n geloof had als waarover het nu gaat, zou niet alleen de vijgenboom verdorden, einde van het oude verbond, maar zou de Olijfberg in de zee komen te liggen. Dat betekent uiteraard dat de Olijfberg, dat een beeld is van het nieuwe verbond en van het koninkrijk, dat die terecht zou komen in de zee en dus bij de volkeren waar de zee weer in beeld van is. Ja, dat is het. We naar de volgende vraag. En hadden ze zo'n groot geloof? Ik zou het wel denken, want het is gebeurd, hè. Die Olijfberg is in zee geworpen. Nee, niet letterlijk. Maar daar gaat het ook niet over. En u ziet hoe moeilijk het is om vast te stellen of we met een geschiedenis of met een gelijkenis van doen hebben. Het is een heel klein, verkapt gelijkenisje hier. Die Olijfberg zou misschien, als ze zouden geloven, in zee geworpen worden. En de vijgenboom zou verdorren. Wel overdrachtelijk is dat gebeurd. En wel door het geloof van de discipelen. Want daardoor kwam inderdaad een eind aan het oude verbond. Er werd het nieuwe verbond gepredikt. En vervolgens kwam ook het nieuwe verbond terecht bij de heidenen. En werd dus de Olijfberg in zee geworpen. Buiten Jeruzalem, buiten Israël. En dus te midden van de volkeren. En dat is waar het over gaat. En via die lijn komen we dan terecht bij het verhaal van Johannes. Hoe zit het met Johannes en Jezus enzovoorts? Nou, dat heb ik net besproken. En dat eindigt met, wij weten niet. En de Heer zegt, dan vertel ik ook niet. Dan blijft het verborgen. En ik praat meteen verder in een gelijkenis. Sterker nog, in twee gelijkenissen. De een namelijk, die van de twee zonen. En de andere is de gelijkenis van, die heet dan, die van de boze wijngaardeniers. En dat zijn gelijkenissen die niet mis te verstaan zijn. Op geen manier, omdat deze beide gelijkenissen gepaard gaan van een nogal uitgebreide verklaring. De eerste wat minder dan de tweede, maar niettemin in de samenhang waarin alles verteld wordt, zijn het heel duidelijke gelijkenissen, waarbij in de gelijkenis van de twee zonen sprake is van inderdaad twee zonen. Het enige probleem daarbij is niet de vraag wie zijn dit. Nee, want kijk, één van die zonen is Israël, het Joodse volk, leeft onder de wet. Degene tot wie de Heer hier ook spreekt, hij spreekt in elkaar met gij, hij past er meteen toe en zegt gij, dus dat is niet moeilijk. En de andere zoon is uiteraard een type van de gemeente, waarbij van beide zonen gezegd worden dat ze zonen zijn. Hetgeen meteen verband legt met weer een andere gelijkenis, die van de... Nog eens een gelijkenis met twee zonen. Hè? Die van de verloren zoon. Dus ja, dat waren er ook twee. Maar ja, die kon niet meer heten de gelijkenis van de twee zonen, want zo heette deze al. Hè? Dus heet die de gelijkenis van de verloren zoon. Maar de strekking ervan is eigenlijk gelijk. Namelijk dat er twee zonen zijn die waarvan de positie min of meer wordt omgekeerd. Waarbij de ene ook jaloers is op de andere enzovoorts. Maar wat denkt u? Een mens had twee zonen en gaande tot de eerste zeiden, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Nou, als je nou gewoon even de draad volgt, dan blijkt er geen enkel probleem zijn. De eerste zoon. Het zijn er van twee. En het gaat over Israël. Dan heet de eerste Israël. En de tweede heet Juda. Maar goed, de eerste heet het tienstammenrijk. En de andere heet het tweestammenrijk. Dat heet Juda. Of nog anders, het eerste heet Efrim, dan wel Jozef. En het andere heet nog steeds gewoon Juda. Maar zo loopt de lijn echt. En dan blijkt dat voor die eerste zoon gezegd wordt, ga heen waar ik heden in mijn wijngaard. Dat is ook de eerste. Dat is degene met het eerste geboorterecht. Het tienstammenrijk namelijk. Zoon, erfgenaam van Abraham. Behoren tot het uitverkoren volk. Van nature erfgenamen van het koninkrijk. Want er staat hier wel niks bij over koninkrijk. Er staat wel bij trouwens in vers 31. Ik wou zeggen. Daar staat, de tollenaars en de hoeren zullen u voorgaan in het koninkrijk gods. Dus het gaat inderdaad over koninkrijk. Het enige opmerkelijk is dat we hier in Matthäus zijn en het heet toch koninkrijk gods. Want meestal heet het koninkrijk der hemelen. Maar goed, dat even terzijde. Maar die eerste zoon is dus gewoon tienstammenrijk, erfgenaam van het koninkrijk, van nature. En tot hen wordt gezegd, ga werk heden in mijn wijngaard, waarbij de wijngaard, zoals altijd, een uitbeelding is van het verbond met Abraham, de beloften die gedaan zijn. En het heeft dus te maken met genade en de heerschappij en de bediening van de genade. En dat werk in mijn wijngaard, door die wijngaard, is ook de verbinding met de volgende gelijkenis. Vers 33, waar staat, er was een heer des huizes die een wijngaard plantte. Zodat deze gelijkenissen niet alleen naast elkaar staan. Ze horen ook bij elkaar als ze allemaal gaan over de wijngaard. Maar de wijngaard is, zeg maar gerust, gewoon kort de belofte. Er zijn een boel toepassingen van. De wijngaard kan zijn Israël. Kan ook zijn, kan land zijn, kan het volk Israël zijn, kan ook Abraham en zijn afstammelingen zijn, maar dat maakt niet uit. De strekking van wijngaard is altijd dat het wijn zal of zou voortbrengen en wijngaard, wijnstok dus ook, heeft van doen met de beloften die gedaan zijn aan Abraham. De belofte dus. En je moet ook weten dan dat het nieuwe verbond en daarmee ook het koninkrijk de vervulling is van de beloften, of van de belofte die aan Abraham gedaan is. Ik wou zeggen beloften, maar dan had ik moeten zeggen, het is de vervulling van de beloften die gedaan zijn aan Abraham en David. Zo is het ook. Maar niet in de wijngaard is gewoon de beloften. De korte route die ik altijd neem is dat de wijnstok, de derde vrucht is uit een reeks van zeven in Deuteronomium 8, vers 8. Daarom brengen we die in verband met ook zeven bedelingen. En dan blijkt de wijnstok een uitbeelding te zijn van de bedeling der belofte. Klopt precies. En daardoor word je op het goede idee gebracht. Want daarna zoek je gewoon in de Bijbel de wijnstok op en de wijngaard enzovoorts. En dan blijkt inderdaad dat het zo is. De wijnstok, de wijngaard is een beeld van de beloften die gedaan zijn. En de ware wijnstok is dan ook Christus. Ja, natuurlijk. Want hij is degene die de belofte gedaan heeft, punt 1. En hij is ook degene door wie de beloften tot stand komen. Dus hij is de ware wijnstok. Hetgeen toch veronderstelt dat er ook anderen zijn die wijnstok genoemd worden. En dat is natuurlijk ook zo. Hè? Namelijk Israël. En daarmee het hele volk en eventueel zelfs het land. Maar er staat, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Wil zeggen dat die beloften gegeven werden aan het tienstammenrijk. En de bedoeling was dat ze daaruit zouden leven. En dat zouden bedienen. Daarin zouden bezig zijn, zal ik maar zeggen. Dat betekent in de praktijk ook heus dat ze de genade zouden prediken. En dat ze zouden prediken de komst van de verlosser. En het aanbreken van het nieuwe verbond ooit in de toekomst. Eigenaardig is dan dat hij zegt, ik wil niet. En zo is het ook gebleven, want het tienstammenrijk daarvan is nooit, wordt nooit gezegd dat het ooit de Heer gediend heeft. Laat ik zo zeggen, van het tweestammenrijk wordt nog wel eens gezegd dat er koningen waren die de Heer gediend hebben. Weinigen, maar er waren er nog in de loop der tijd. Maar van tienstammenrijk wordt het nooit gezegd. Het heeft nooit de Heer gediend. Het deed altijd wat kwaad was in de ogen des Heren. Het werd in Assyrische ballingschap weggevoerd in 722 voor onze jaartelling. Dus het zei ik wil niet. En wij kennen officieel ook geen vervolg op het verhaal. Namelijk, het wil niet en hij is ook verdwenen. Dat is die verloren zoon immers. Die verdween. Weg. Maar goed, dat is een andere gelijkenis, dus ik zal ze niet door elkaar gooien nou. Hè. Dus hij is verdwenen. Daar staat er weliswaar achter. En daarna berouw hebbende ging hij heen. En dat is nou net de clue. Want nou hebben we het over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Zodat je ook gewoon uit de gelijkenis hier zou kunnen concluderen. Het is gevaarlijk om het alleen hieruit te doen. Maar je zou kunnen concluderen dat dus inderdaad dat tienstammenrijk of de tienstammen alsnog zijn teruggekomen op een eerdere afwijzing, op een eerdere ongeloof. En dus inderdaad tot geloof zijn gekomen. Ik moet daarbij bedenken dat wat hier heet berouw hebben, later in vers 32 verklaard wordt. Daar staat namelijk in de laatste zin van het vers, heb daarna geen berouw gehad om hem te geloven. Waarmee dus gezegd is dat berouw hebben hier hetzelfde is als geloven. Eigenlijk is geloven ook, heeft geloven ook de betekenis van tot geloof komen. Hè? Dat kennen wij niet meer, maar het is wel zo. Als in de Bijbel staat geloven, dan betekent dat gewoonlijk en in de eerste plaats tot geloof komen. Weet u wel, Efeze 1. In welke gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Als je dat verkeerd leest, dan lees je precies het tegenovergestelde van wat er staat. Gij zijt verzegeld geworden nadat gij geloofd hebt. Als je dat verkeerd leest, dan lees je dus dat het is nadat het geloof weer voorbij was. Je hebt een poosje geloofd, daarna niet meer, dan heb je dus geloofd. Maar dan voltooid heel wat erachter. Je hebt geloofd, hè, dan is het gebeurd, is de gedachte. En dan word je daarna verzegeld. Dat is niet waar, maar dat komt omdat geloven de betekenis heeft in de eerste plaats van tot geloof komen. En dus betekent het, in welke gij ook nadat gij tot geloof gekomen zijt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, enzovoorts. Nou, dat is hier dus ook zo. Gij hebt daarna geen berouw gehad om hem te geloven, wil zeggen dat berouw hebben hetzelfde is als tot geloof komen. En lezen we dat dan weer in vers 29, hè? Kijk, vers 29 weten we niet wat het is. We kijken in vers 32 wat de uitdrukking betekent. Nou weten we het, dus dan lezen we alsnog vers 29 en dan staat er dat hij zei, ik wil niet, en daarna gelovende ging hij heen om alsnog in de wijngaard te werken. Dus zodat als je het lijntje volgt, dan vind je dus dat de 10 stammen tot geloof komen en alsnog werk in de wijngaard. En dus deel krijgen aan de beloften en eventueel aan de vervulling van die beloften. Dat blijkt ook wel, want het heet vervolgens gewoon het koninkrijk. Waarmee, dat is ook weer aardig, waarmee de term wijngaard dus gewoon in vers 31 verklaard wordt met het koninkrijk gods. Dat is natuurlijk een wat grove verklaring, maar niettemin, dus correct, hè? De wijngaard is eigenlijk de belofte, maar de beloften zijn beloften van het koninkrijk gods. Beloften van een nieuw verbond, enzovoorts. Hetzelfde geldt trouwens ook in de volgende gelijkenis, daar staat het nog duidelijker. Daar is namelijk sprake van een wijngaard, in vers 33, die van de ontrouwe dienstknechten wordt afgenomen, en dan staat er in vers 43, daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk gods van u zal weggenomen worden. Maar het was de wijngaard, zodat je weet dat de wijngaard uitdrukking geeft aan koninkrijk gods. Maar meer speciaal, het beloofde koninkrijk, dat wat komen zou. Nieuwe verbond dus ook. Als vervulling van deze belofte. Nou goed, van de eerste zoon staat dan in vers 29. Hij antwoordde en zeide, ik wil niet. En daarna kwam hij toch tot geloof. Wat berouw, maar in de praktijk betekent dat hij kwam tot geloof. Dat wil zeggen, hij onderwierp zich aan het woord van de vader. Want geloven is altijd zich onderwerpen aan het woord van een ander. In dit geval dus gewoon van die vader. En als ik had gevraagd, wat betekende dat hij berouw had, dan had u hetzelfde moeten zeggen, betekent dat hij alsnog zich onderwerpt aan het woord van die vader. Hij zei oorspronkelijk, doe het niet. Maar daarna had hij berouw en dus deed hij het wel. Zonder het erbij te zeggen. En dat maakt het verborgene alweer duidelijker van deze dingen. Nou, hoe dan ook, hij zei ik wil niet, maar daarna kwam hij dus toch tot geloof en hij ging heen. In de wijngaard namelijk. En dan in vers 30, en gaande tot de tweede, zeide desgelijks, namelijk, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. En deze antwoordde en zeide, ik ga heer, en hij ging niet. Die had mooie praatjes, maar hij deed het niet. Zulke kinderen kennen wij waarschijnlijk allemaal. Zeggen ja, maar doen nee. Heel vervelend, hè? Je kunt het beter andersom hebben. Dat is ook vervelend, maar goed. Maar hij zei, ik ga heer en hij ging niet. Let ook even op dat er staat in vers 28 dat hij zei, zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. En in vers 30 staat, hij zeide desgelijks. Dus hij zei ook, ga heden in mijn wijngaard. Dat woordje heden legt een schitterende verbinding met de uitspraken uit Hebreeën 3 en 4. Waar staat dat er altijd een heden was, en dat de Heer al gezegd had, heden indien gij mijn stem hoort, verhard uw hart niet. En de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, er is altijd een heden geweest. Het heeft altijd gegolden, en dat betekent ook in verband met dit schriftgedeelte, er was altijd een heden, men kon altijd werken in de wijngaard, men kon altijd deel hebben aan de belofte en leven uit de beloften, en dus vooruitgrijpend op het koninkrijk, leven uit de beginselen van het koninkrijk en dus uit genade. Heden, altijd, dus. Nou goed, die andere, die tweede, dat is dus het Joodse volk, zei, ik doe het, ik ga hier, maar hij ging niet, dat weten we maar al te goed. Want de geschiedenis van het Joodse volk is er een van judaïsme, noemen wij dat, van Joodse godsdienst, waarbij men zegt de heren te dienen. En men doet het op alle mogelijke manieren. Maar u hebt al gezien dat eerder in het hoofdstuk die dienst en ook die tempeldienst bezien wordt als iets wat de Heer in ieder geval niet wilde en wordt beschouwd als, eerder als een verontreiniging dan als iets waarmee de Heer gediend is. En daar gaat het maar om, want iemand die zegt ik doe het en hij doet het niet, die verontreinigt zichzelf en zijn omgeving met die uitspraken. Dat is ook verontreiniging en dat is ook slecht voor het milieu. Dat wil ik maar even gezegd hebben. Dank u. Goed, dus hij zegt, ik ga hier en hij ging niet, waarna de vraag is, wie van deze twee heeft de wil des vaders gedaan? En toen zeiden zij, de eerste, en de Heer zegt, amen. Nee, dat wordt vertaald met voorwaar, maar dat is natuurlijk, dat is ook terecht, maar hij zegt amen. En zegt dan ook, ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. Het overeenkomst tussen tollenaars en hoeren is dat ze beide ontrouw zijn. Als ze mannelijk zijn en ontrouw, heten ze tollenaars. En als ze vrouwelijk zijn en ontrouw, heten ze hoeren. Maar het is volstrekt hetzelfde. In het geval van de hoeren zal ik het niet hoeven uitleggen, neem ik aan. En de tollenaars zijn ontrouw omdat ze niet het eigen volk dienen, maar omdat ze de vijand dienen. Een andere man, een ander volk, een andere man. En als ze dan zelf vrouw waren, zouden ze hoeren genoemd worden, omdat ze een andere man dienen. Maar nou zijn het mannen en nou heten het tollenaars, maar dat is volstrekt hetzelfde. Het beginsel ervan is namelijk volstrekt hetzelfde. Hoererij namelijk ontrouw, het dienen van een ander volk en daarmee van andere goden. En de Heer zegt dan ook, voorwaar, ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. Waarmee dus gezegd is dat die tweede zoon Althans aanvankelijk dat koninkrijk niet zou binnengaan. En die eerste zoon wel. Waarmee dus gezegd is, als het klopt dat die eerste zoon uitbeelding is van het tienstammenrijk, en dat geloof ik inderdaad, dan betekent het dus inderdaad dat de tienstammen eerder het koninkrijk ingaan dan het tweestammenrijk. Maar het tienstammenrijk wordt beschouwd door de Joden in elk geval als heiden, en daarom zeker als ontrouw, en daarom past de beschrijving hoeren en tollenaars er zeker op. Want vanuit Joods standpunt past dat op alle heidenen, hè? Nou, hoe dat ook zij, de Heer stelt vast dat anderen eerder het koninkrijk zouden beërven dan zij, dan zijn tijdgenoten, dan degene tot wie hij spreekt. Maar ze blijken een andere zoon te zijn. Dat is het bijzondere ervan. Waar het namelijk eenvoudig genoeg om gaat, is dat niet de Joden, maar de gemeente. Niet het Joodse volk, maar een ander volk, namelijk de gemeente, als eerst het koninkrijk zou binnengaan. Maar wat er nog bij verteld wordt hier, is dat het een andere zoon is, namelijk een eerste zoon, die eerst niet wil, maar daarna wel. En dat past volkomen op de beschrijving van een tienstammenrijk, wat eerst niet wil, daarna ook wegloopt enzovoorts, maar dan alsnog en zelfs als eerste tot geloof komt en inderdaad in de wijn gaat, dus in het koninkrijk terechtkomt. En ik hou er nog steeds op, mocht u dat ontgaan zijn in de loop der tijd, maar ik hou er nog steeds op dat de gemeente waarvan wij door geloof deel uitmaken, door geloof, nergens anders door, de gemeente waarvan wij door geloof deel uitmaken, dat die gemeente in hoofdzaak gerecruiteerd wordt, kan je dat zeggen? Nou ja, bij het leger des heils wel, hè? Worden in hoofdzaak gerecruiteerd uit de erfgenamen van de 10 stammen van Israël. Afstammelingen dus van de 10 stammen van Israël. Want ik meen dat we die terugvinden in de Angelsaksische volkeren, zo heet dat zo mooi. En de Friezen hoeven zich geen zorgen te maken. Die, nou ja, wel. Maar die horen daar in ieder geval bij die categorie. Hè? Ja, van Peres, hè? Maar daar hebben we het al eens over gehad. Goed, dacht ik. Nou, hoe dat ook zij, vinden ze naast elkaar. De een niet, de meest voor de hand liggende niet, maar die andere zoon waar niemand ook meer aan dacht. Die eerste die zei ik doe het niet en die ook inderdaad verdween. Dus de eerste die tot geloof komt, zal ik maar zeggen, en deel krijgt aan het koninkrijk Gods. Dat is natuurlijk ook de gedachte, nogmaals, van de gelijkenis van de verloren zoon. Want die verloren zoon is uiteindelijk gewoon de gemeente natuurlijk. Maar in de oorsprong van het verhaal is hij natuurlijk niet de gemeente. De weglopende zoon is niet de gemeente. De weglopende zoon is het tienstammenrijk. Maar de zoon die terugkeert en die dus tot geloof komt en naar zijn vader gaat enzovoorts, die als dienstknecht komt, maar zoon blijkt te zijn. Hij biedt zich aan als dienstknecht, hij komt als dienstknecht, maar hij wordt tot zoon aangesteld. Dat is uiteraard het beeld van de gemeente uit onze bedeling. En dat is ook de reden waarom het in de gelijkenis staat, uiteraard. Want de gedachte dat iemand die van God is afgeweken tot God in genade kan terugkeren, dat is niet de verborgenheid van het koninkrijk, maar dat is een algemene Bijbelse waarheid. Dat ieder mens in principe van God is afgeweken. En zolang als het heden genaamd wordt, heeft hij de kans om zich te melden bij de Heer, om zich tot die Heer te bekeren. Dat hoeft niet in een gelijkenis te verteld worden. Dat kan eigenlijk ook helemaal niet in een gelijkenis verteld worden. Maar het wordt daar wel in een gelijkenis verteld, omdat het niet gaat over een zondaar in het algemeen, maar omdat het speciaal gaat over de roeping van de gemeente in onze tegenwoordige dagen van het verborgen koninkrijk. Voor ik het vergeet, heb ik dan nog even een paar opmerkingen te maken over deze gelijkenis van de twee zonen, één die misschien heel ingewikkeld is voor zo laat op de avond, maar één die er voor de goede orde wel even uit moet. Dat is namelijk dat er oneenigheid bestaat over de volgorde van de dingen die hier gezegd zijn in deze gelijkenis. Ja, het is een ingewikkeld verhaal, dat heeft te maken met handschriften en weet je veel allemaal. Maar moet je luisteren, het is dus zo, naar het schijnt, maar het klopt hoor. Maar het is dus zo dat in vers 28 staat: zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Het moet eigenlijk kind zijn, maar vooruit. Ga heen, werk heden in mijn wijngaard. En dan, dat werd gezegd tot de eerste, dat is allemaal oké, geen probleem. En dan vers 29, doch hij antwoordde en zeide, en toen zei hij niet wat er hier nou staat, Maar toen zei hij dat wat in vers 30 staat. Namelijk, hij zei, ik ga, Heer, en hij ging niet. En als u heel goed oplet, weet u nou hoe het verhaal dus verder gaat. Namelijk, in vers 30 staat dan, en gaande tot de tweede, zeide desgelijks, en deze antwoordde en zeide, ik wil niet, en daarna berouw hebbende, ging hij heen. Heb u dat? Dus net andersom. Goed, u hebt het dus begrepen. Dat had ik even willen horen. Goed, hoe kunnen ze dat zo omwisselen? Juist, dat is mooi. Dat is het. Zijn we het omgewisseld? Hebben u nu door waar het over gaat? Dat wat van de tweede vermeld staat, staat in werkelijkheid bij de eerste. En dat wat van de eerste vermeld staat, staat in werkelijkheid bij de tweede. Het verhaal wordt er daardoor een stuk eenvoudiger van. Dat is waar. Dat is een heel stuk eenvoudiger dan wat hier staat. Waarom het omgewisseld is? Wel, dat weet ik niet. Maar zoals het nu staat in de Statenvertaling, zo staat het in de Textus Receptus, zo heet dat. Dat is geen kookboek zoals sommigen denken. Textus Receptus is geen kookboek, nee. Dat is namelijk zijn namelijk de handschriften op grond waarvan de Statenvertaling tot stand gekomen is in de 17e eeuw. Dus dat is pakweg 350 jaar geleden of zo. Het punt is echter dat tot die dagen niemand zich werkelijk ooit druk maakte of de manuscripten die gebruikt werden eigenlijk wel in orde waren of die wel deugdzaam waren. Dat maakte immers niks uit. Men bepaalde immers toch zelf wat de Bijbel betekende. Zodat het er niet uitmaakt wat er nou precies staat. Als je toch zelf de betekenis bepaalt, maakt het natuurlijk geen bal uit wat er precies staat. Hè? Was me niet in geïnteresseerd. Bovendien waren de dagen waarin niet de Bijbel, maar de leer van de kerk doorslaggevend was. Dus wat de Bijbel leerde, maakte ook al niet uit. Maar later, na de reformatie, toen men toch op een of andere wijze dan terugkeerde tot de Bijbel, is men ook een beetje gaan zoeken in de manuscripten. Er waren andere manuscripten in omloop dan de Textus Receptus, zoals dat zo mooi heet. En toen is men tot ontdekking gekomen dat inderdaad er nogal wat fouten stonden in de Textus Receptus op grond waarvan de Statenvertaling gemaakt is. Het probleem met de Statenvertaling is ook niet dat die vertaling niet deugt. Integendeel, want ik blijf volhouden, dat doet het Bijbelgenootschap trouwens ook, dat er maar één echte goede Bijbelvertaling bestaat in het Nederlands, en dat is de Statenvertaling. Ja, sorry, maar dat is nou eenmaal zo. Het probleem van de Statenvertaling is ook niet de vertaling, maar het probleem is de Textus Receptus op grond waarvan de Statenvertaling tot stand gekomen is. Daar zaten mankementen aan, maar de Statenvertaling is daar een prima vertaling van. Nou, heb je dat? Dus het is een goede vertaling, maar de handschriften die gebruikt zijn, die waren nou niet altijd even best. Daarna, dus na 16 zoveel, of wat staat erin? Nou, weet ik het. Wat was het? 16, 18, 16, 19. Ja, het was. Dat was de synode, hè. Maar daar werd bepaald dat men die Bijbel zou vertalen enzovoorts. Maar na die datum heeft men nog heel wat handschriften gevonden waaruit dan inderdaad gebleken is dat er hier en daar nogal wat afwijkingen zijn in de Textus Receptus. En dat is het voordeel van de nieuwe vertaling. De enige reden waarom ik ooit een nieuwe vertaling zou gebruiken, zou deze zijn. Namelijk om te kijken of men de erkende fouten van de Textus Receptus ook inderdaad gecorrigeerd heeft. En in dat opzicht is de vertaling NBG een stuk beter. Meer Bijbelvertaling ken ik eigenlijk niet. In het Nederlands. Maakt allemaal niks uit dan verder meer. Hè? Dat zijn de belangrijkste en daar gaat het maar om. Maar dit is een belangrijke verschil. De vertaling van het NBG is meer verklaring en iets minder ouderwets Nederlands, maar blijft nog steeds ouderwets Nederlands. Iets minder ouderwets Nederlands, maar in ieder geval gebaseerd op betere handschriften. Statenvertaling is een betere vertaling, maar gebaseerd op wat slechtere handschriften. Zodat ik nou alleen maar hoef te leren wat de afwijkingen zijn in die handschriften. Hè? Je hoeft alleen maar te weten waar de fouten zitten in de Textus Receptus. En dat moet je dus in je Statenvertaling corrigeren. Maar aan de vertaling zelf hoef je niks te doen. Het enige is dat je af en toe wat beter je Nederlands moet leren. Maar dat is nooit weg. Nou, dat is het verhaal. Maar nu, waarom heeft men het dan veranderd? Iemand heeft het dus ooit veranderd, want dat is het punt, hè? Het is veranderd en zo in de Textus Receptus terechtgekomen. Iemand heeft het veranderd. Hoe kan dat gebeuren? Wel, is vast iemand geweest die gedacht heeft dat fout was en heeft het duidelijker willen maken en toen veranderd. En waarom ook niet? Want een van de centrale thema's van het Nieuwe Testament is juist dit. Namelijk, vele eerste zullen laatste zijn en vele laatste eerste. Of een eerste wordt een tweede en een tweede wordt eerste. Als je het een paar keer gezegd hebt, ben je volledig de draad kwijt. Wie is eerst en wie is tweede? Dat hangt er vanaf van welke kant je kijkt en zo. Als je er een paar keer zo over gepraat hebt, dan ben je de draad kwijt. Nou, dat is kennelijk iemand ooit overkomen. En zo is die verandering tot stand gekomen. Nu wij het terug veranderen, op grond van jongere, of in ieder geval later gevonden, betere handschriften, zo heet het dan, betere handschriften. Hè. Nu we dat terug veranderen, blijkt het verhaal nog heel wat duidelijker te worden, overigens. Want het commentaar namelijk wat gegeven wordt, is dan duidelijker. Begrijp je me goed? Je hoeft niet te weten dat het verkeerd omstaat om toch de betekenis van de gelijkenis op te pakken. Je kunt namelijk niet fout. Dat vind ik het leuke ervan. We hadden er straks in de pauze een discussie even hierover, over deze gelijkenis. Maar het leuke ervan is natuurlijk dat, ook al staat het verkeerd, dan kom je nog tot de juiste conclusie. Omdat het geheel in moet passen in de hele context. En wie dan met eerste of wie met tweede bedoeld is, maakt er niet zoveel meer uit. De waarheid is immers toch dat wat aan de Joden gepredikt werd door de Joden niet werd aanvaard, maar dat diezelfde waarheid die de Joden afwezen terecht kwam bij anderen die daardoor eersten zijn geworden. Makkelijk genoeg, verandert niks mee. Maar lees dan maar wat er staat. De vraag is namelijk, vers 31, en zo zijn we dus precies op tijd bij deze correctie terechtgekomen. Wie van deze twee heeft de wil des vaders gedaan? Als je nou zou zeggen de eerste of de tweede, wordt het een beetje moeilijk. Maar dat zeggen zij ook niet. Ze zeiden tot hem, de eerste. En Jezus geeft commentaar en zegt, voorwaar ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. En de vraag is dan altijd, maar wie is eerste? Kijk, het punt is dat de tweede opmerking van de Heer duidelijk genoeg is. Voorwaar, ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. Zij zijn dus inderdaad eersten. De vraag is alleen of ze het geworden zijn of het altijd al waren. En door die discussie is die volgorde hier veranderd. Maar de uitspraak van de Heer Jezus is duidelijk genoeg. Want als hier staat dat tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods, dan zijn zij eersten. Als het slaat op het tienstammenrijk, dan betekent het zij waren dat altijd al. Dan waren ze altijd eersten. Als het slaat op de gemeente, dan betekent het ze zijn alsnog eersten geworden. Want dat waren ze niet, want de Joden waren dan eersten. Heb je dat? Het is precies met de vraag van welke kant je binnenkomt. Daarom maakt het uiteindelijk ook niks uit van wat hier precies staat. Nog eens, als het zou slaan op het tienstammenrijk, wel, die zijn eerder dan het tweestammenrijk. Ze zijn ouder, hebben hoger recht, hebben het eerste geboorterecht. Nou, die worden beschreven als hoeren en tollenaren, dat klopt, want ze waren ontrouw. En ze zullen de Joden voorgaan het koninkrijk. Niet op grond van dat ze eerste waren, maar op grond van geloof. Zou het slaan op de gemeente, en dan slaat het op. Wel, de gemeente was dan niet eerste, maar was tweede, want de gemeente wordt geacht uit heidenen te zijn. Dat die heidenen uit de 10 stammen zijn, vergeten we nu, hè? We hebben het nou niet over, we hebben het nou gewoon over de gemeente. Dat komt na de Joden, want aan de Joden was het eerst gepredikt. Zij waren dus eerste, maar worden laatste, omdat de laatste eerste geworden zijn. Dat zijn die heidenen die nou namelijk tot de gemeente behoren. Zie, als ik er nog iets langer over doorpraat, ben u geheid de draad kwijt. Ja, zo werkt zoiets, hè. Als je er te lang over praat, dan werkt het niet meer. Het is maar net waar je over praat. Kijk, dan zal ik dit eens loslaten. Praten we over de eerste Adam en de laatste Adam. Als ik er lang over praat, blijkt de laatste Adam, de eerste Adam, toch altijd al geweest te zijn. Want de eerste Adam is Adam. En de tweede Adam is Christus. Maar de eerste verdwijnt, zodat de tweede, de laatste, dat is dus Christus, het eerstgeboorterecht ontvangt boven de eerste Adam. Zodat de eerste, laatste wordt en de laatste eerste. Waarom? Heel eenvoudig. Omdat de laatste Adam eigenlijk eerder was dan Adam. Alleen heette hij toen nog niet zo. De Heer Jezus, de Christus, de opgewekte uit de dood, dat is de laatste Adam. Maar hij was eer dan Adam, uiteraard. Hetzelfde verhaal krijgen we in verband met Abraham. De Heer zegt, eer Abraham was, ben ik. Wie van de twee is nou eerste? Het punt is, we hebben er dan drie op een rijtje staan. We hebben eerst de Heer, dan Abraham en dan alsnog de Heer. En de laatste zegt, ik ben eigenlijk de eerste, want ik was al voor Abraham. Maar we tellen er nooit meer dan twee. Zodat als we bij Abraham beginnen te tellen, is hij eerst en is Christus tweede. En beginnen we bij de Heer te tellen, dan is hij de eerste en is Abraham de tweede. Hangt er maar vanaf van welke kant je binnenkomt. En je wordt gewoon door een schriftgedeelte gedwongen van een bepaalde kant binnen te komen. Dat is alles. En dat is het aardige ook van dit schriftgedeelte. Je kunt niet verkeerd. Want als ik u vraag, noem eens, wie is eerste? In verband met, dus even los van het schriftgedeelte, in verband met het nieuwe verbond, wie is eerste? Als u nou een goed antwoord geeft, dan zeg je, hoe bedoel u? Want er is sprake van omwisseling. Zijn de Joden eerst of de gemeente? Zijn de Joden eerst of de heidenen? Zijn de Joden eerst of het tienstammenrijk? Dat hangt er vanaf in welk verband het staat. En daarom is de vraag wie is eerste nooit te beantwoorden als er niet een grote verband is waarin het genoemd wordt. En dat is natuurlijk altijd in de schrift aan de orde. En hier dus ook. En uit het verband leidt er geen enkele twijfel dat de tollenaars en de hoeren die hen zouden voorgaan in het koninkrijk Gods, dat zijn degenen die zeiden, ik doe het niet en ik ga toch. In de versie zoals we het hier voor ons hebben, zijn zij eerste, de eerste uit dit verhaal. Maar in de versie zoals het zou moeten zijn, waren zij tweeden. Want het was het tweede kind, dan wel zoon. Maar het was het tweede kind wat zei, ik ga niet. En hij ging wel. Zodat het dan helemaal duidelijk wordt wat hier staat. Namelijk, hoeren en tollenaars zullen u voorgaan in het koninkrijk Gods. Want ze waren tweeden en worden dan eerste. Zo dat je ziet dat aan de strekking van de gelijkenis verder helemaal niks verandert. Maar wat er dan staat is, vers 32, Johannes is tot u gekomen in de weg der gerechtigheid. En het leuke is dat nu toch weer verband gelegd werd met Johannes. Johannes uit het voorgaande schriftgedeelte. U ziet dus een lopende lijn in, hè? Het ging over Johannes, waarvan de betekenis twijfelachtig is. Hè? Wie is Johannes? En die op Johannes wordt teruggekomen in deze gelijkenis. En in deze gelijkenis wordt de wijngaard geïntroduceerd. En die wordt weer meegenomen in de volgende gelijkenis, namelijk vanuit vers 33. De gelijkenis van de boze wijngaardenist. Er wordt inderdaad een verhaal opgebouwd. Een verhaal wat alles te maken heeft met een verborgen koninkrijk. Een koninkrijk dat verborgen wordt omdat het terechtkomt. Daar waar men het in eerste instantie niet verwacht. Want de eersten, dat is in wezen de Joden, hen is beloofd, ze krijgen hem niet. Maar het komt terecht, daar waar men het niet verwacht. Het zei de gemeente, het zei het tienstammenrijk, maar dat doet er nou niet toe. Maar zoiets. En dat is waar het om gaat. En dan, in dat verband wordt dan gezegd in vers 32, Johannes is tot u gekomen in de weg der gerechtigheid en gij hebt hem niet geloofd, maar de tollenaars en hoeren hebben hem geloofd, doch gij, zulkziende, hebt daarna geen berouw gehad om hem te geloven. Dat is natuurlijk letterlijk waar op de geschiedenis waarover hier gesproken wordt. Over de gebeurtenissen in de dagen dat deze dingen gezegd werden. Maar dan moet je eens opletten. Lezen wij nu voor Johannes Jezus, want Johannes stond in de schoenen van Jezus. Johannes is een type van de Heer in zijn eerste komst. En lezen wij voor de tollenaars en hoeren, de gelovigen uit de heidenen, dan wel uit die heidenen, die Angelsaksische volkeren van mijn partannen, waaruit de gemeente ontstaan is dus. Hè? Dan moet je kijken wat er staat, dat is volstrekt duidelijk. Dan is zelfs deze verklaring in vers 32 niet slechts verklaring van de gelijkenis, maar zelfs onderdeel van de gelijkenis. En dat is ongetwijfeld de reden, voor mij in ieder geval ongetwijfeld, de reden waarom deze gelijkenis zo'n lange verklaring meekrijgt. Want verhoudingsgewijs is die verklaring lang. Dat is omdat de verklaring zelf bij de gelijkenis hoort en zelf een overdrachtelijke betekenis heeft. Want het gaat per slotverrekening toch uiteindelijk niet over letterlijk hoeren en tollenaren. Kijk, want Jezus is tot u gekomen in de weg der gerechtigheid. En het was zo. En gij hebt hem niet geloofd. Maar de tollenaars en de hoeren, oftewel heidenen. En nog geheimer. 10 stammen. Maar de heidenen hebben hem geloofd, doch gij dat zinde heb daarna geen berouw gehad om te geloven. En zo is het precies gegaan. Want de Heer Jezus kwam in zijn eerste komst. De Joden hebben hem niet geloofd, maar verworpen. Toen waren de heidenen die uitdrukkelijk wel tot geloof kwamen. Het woord kwam sowieso al meteen terecht bij heidenen. In de dagen van Handelingen. En het Joodse volk, of wat voor Israël door moest gaan, maar het Joodse volk heeft zich daarna toch niet bekeerd, integendeel. En dat is precies de beschrijving van de situatie in onze dagen. Een situatie die dan verder beschreven wordt in een nog veel uitgebreidere gelijkenis, die van de boze wijngaard, en die is vanaf vers 33. Want inderdaad, we vinden een ongelovig jodendom in onze dagen, dat ook absoluut onvruchtbaar is in overeenstemming met de vervloekte vijgenboom uit vers 19 van dit hoofdstuk. Terwijl de zaligheid, het koninkrijk Gods, of de wijngaard, of hoe het maar heten mag, of de wijnstok misschien, terecht is gekomen bij de gemeente. Het is alleen weinig flatteus natuurlijk om te horen dat de gemeente beschreven wordt als een verzameling hoeren en tollenaars. Ik denk dat dat ook het belangrijkste bezwaar zou zijn, eventueel tegen deze uitleg van de gelijkenis. Hoeren en tollenaars. Maar niettemin, dat is het wel natuurlijk toch, hè? Ontrouwen. Maar je moet het dan historisch zien. Je mag het ook wel letterlijk zien, dat maakt niet uit natuurlijk. Maar al wordt het dan wat moeilijk. Maar je moet het in ieder geval historisch zien. Namelijk in de zin van dat de gemeente geroepen werd uit heidenen, die inderdaad de Heer niet dienden, ontrouw waren aan hun schepper enzovoorts. En die door de prediking van de nieuwe verbonden van het evangelie wel degelijk tot geloof zijn gekomen. En nog klemmender wordt het als blijkt dat die heidenen inderdaad de afstammelingen zijn van de 10 stammen van Israël, die inderdaad de God Israëls verlaten hebben. Niet alleen een schepper, maar ook een God die hen in de tijd verlost had uit Egypte enzovoorts. En die God verlaten hebben, de God Israëls verlaten hebben, maar nu in de verstrooiing, in de ballingschap, alsnog tot geloof komen. En heus, het blijft een zeer opmerkelijk, een niet te logende verschijnsel, dat het christendom juist en vooral terechtgekomen is bij die bekende Angelsaksische volkeren. Dat is nu helemaal zo. Het heeft een vrij korte route gevolgd, hè, de prediking van het evangelie. Het heeft een vrij korte, bijna de kortst mogelijke route gevolgd naar Engeland. Daar komt het ongeveer op neer. Is in Engeland terechtgekomen en vervolgens is het van daaruit gepredikt over de hele wereld. Ja, dat is echt waar hoor. Mag ik misschien helemaal niet vertellen, want de kerkgeschiedenis weet ik ook niet al te veel. Maar wat ik wel weet, is dat men praat graag hier op het continent, in Europa, dus praat men zo graag over de moederkerk. En dat is dan de Rooms-Katholieke kerk, waarvan alle andere kerken die christelijk heten, dan van afgeleid zouden zijn. Maar dat is wel een vergissing hoor. Dat is wel een vergissing. In ieder geval zijn de Engelsen het er niet mee eens. En dat is in ieder geval heel belangrijk. Ja, nee, waar het om gaat is inderdaad dat wij leerden op school dat de Anglicaanse kerk een beetje ontstond doordat Hendrik, ik weet niet wie het was, dus heette allemaal Hendrik, maar de rugnummers kan ik nooit onthouden. Nou goed, het was de 8e waarschijnlijk, hè? Dat slaat op Hendrik, niet op zijn vrouw, hè? Nee, dat is goed. Dat rugnummer dus, hè, bedoel ik, ja. Ja, maar omdat die kreeg oneenigheid met de paus, je zal zijn gedacht wezen waarover. Waar iedereen, hè? Om een vrouw, ja, dat dacht ik al, ja. Het gaat meestal zo in de politiek. Goed, maar die kregen daar ruzie over en dan leerden wij dat toen de Hendrik de VIII de Engelse kerk onafhankelijk maakte van Rome en zichzelf tot hoofd van de kerk maakte, waardoor sindsdien de Engelse vorst, Engelse koning, het hoofd is van de Anglicaanse kerk. Ja, dat laatste is toen inderdaad ontstaan, dat is waar, maar de gedachte dat de Engelse kerk, de kerk in Engeland, zich toen losgemaakt heeft van de Rooms-Katholieke kerk, dat is een dwaze veronderstelling. Want die hoefde niet los te komen van de Engelse kerk. Van de Roomse kerk. Die heeft er namelijk nooit in vastgezeten. Alleen, dat hebben ze in Rome nooit willen weten. En meneer Hendrik, die heeft de paus in Rome dat een keer flink duidelijk gemaakt door zichzelf hoofd van de kerk in Engeland te maken. Zo is dat gegaan. Maar de hoofdlijn van het christendom loopt echt niet naar Rome en blijft daar vastzitten, waarna de rest er in de reformatie van afgebrokkeld is. Helemaal niet. De hoofdlijn loopt niet naar Rome, maar loopt weliswaar via Rome, want dat vinden we in de Bijbel al terug, maar loopt via Rome door naar Spanje en via Spanje naar, inderdaad, Britten. De Britten. Het verbondsvolk Britten. Ja, zo is dat gegaan. Kun je hoog en laag springen, kun je het leuk vinden of niet leuk vinden. Kun je zeggen, gun het die Engelsen niet? Nee, dat misschien niet, maar daar hebben we het nou niet over. Hè? Het is misschien ook niet verstandig om het te zeggen. Daar hebben we het ook nou niet over. Dan gaat het maar gewoon om dat het wel zo zit. We hebben van het jaar, ik ben goed op de hoogte toch. Hè? We hebben van het jaar Willybrod, ja toch, is het niet? Weet u dat niet? Nou, dat is zo. En dan worden we dienen dus uitgebreid te gedenken hoe inderdaad het evangelie hier in Nederland vaste grond onder de voeten. Nou, vaste grond. Nou ja, goed. Maar in ieder geval hoe het evangelie dan zijn intrede gemaakt heeft in de lage landen. Want zo heette dat dan ongeveer. Maar het kwam wel uit Engeland, hoor. En waar niet? Het kwam altijd daar vandaan. Of dat nou was in de eerste eeuw van onze jaartelling, of in de meer recente eeuw, de 19e en 20e eeuw, is altijd zo geweest dat het woord Gods gepredikt is over de wereld vanuit landen, hè? Vanuit Engeland. Ja. Mist of geen mist, maar niettemin. Zoals de Engelsen zijn de uitvinders ook van de Bijbelgenootschappen. Zeker wel. En van de zending. Dat is nu eenmaal zo. Vanaf de eilanden der zee. Het is niet te loochenen dat daar het evangelie terechtgekomen is en daar beheerd werd. En in zekere zin nog tot onze dagen. En als ik dan wat zeggen mag daarover, dan vind ik ook inderdaad dat met name de Engelse literatuur, literatuur over de Bijbel, Bijbelschriftverklaringen enzovoorts, Bijbelstudieliteratuur, inderdaad stukken beter is, zo over het algemeen dan stukken beter is dan wat er elders in de wereld ooit geschreven of geproduceerd is. Waarmee ik niet wil zeggen dat het zo goed is, maar ik zei het is stukken beter. Hè? Dat heb je toch goed gehoord, hè? Stukken beter dan de spul wat vanuit de Duitse wereld over ons heen gekomen is. Geldt niet alleen trouwens voor Bijbelse literatuur. Maar goed, het is de maand mei nog, dus dat mag ik nou nog zeggen. Hè? Nee, dat is echt zo. Dus de vloek ook van die ligt over de Nederlandse theologie, dat het helemaal beheerst wordt door wat die Duitse filosofen en theologen hebben uitgedacht. Maar dat is heus niet fraai. En het blijft in elk geval ver beneden de maat en ver achter bij wat er uit de Anglo-Saxische wereld geproduceerd is. Laat ik het dan zo in het algemeen zeggen. Het is echt generaliserend gesproken, hoor. Want ik ken heus hele goede Duitse bijbelstudieboeken en ik ken ook hele slechte Engelse en Amerikaanse. Zo is het wel, maar in het algemeen genomen ademt het toch een heel andere sfeer. Het Engelse literatuur leert in ieder geval genade en uit de Duitse leerwet. En als ik moet kiezen, dan weet ik het wel. Nou, hoe dat ook zij, Of we het nou leuk vinden of niet, het blijkt toch zo te zijn dat het evangelie terechtgekomen is daar waar het eigenlijk ook van oudsher behoorde, namelijk bij de eerstgeborene uit het huis van Abraham, uit de afstammelingen van Abraham. En dat is waar hierop gezinspeeld wordt, maar ik blijf erbij dat in de eerste plaats de gemeente de verborgenheid is van het evangelie, zal ik maar zeggen. De gemeente, de roeping van de gemeente is nu eenmaal die verborgenheid van het koninkrijk in de Bijbel. Maar het grootste verborgenheid eraan, zowat een dubbele zou je zeggen, is natuurlijk dat die gemeente niet uit de Joden, maar uit de heidenen geroepen is, maar dat die heidenen ook nog over het algemeen blijken te zijn afstammelingen van de 10 stammen van Israël, waarmee recht gedaan wordt aan het eerstgeboorterecht van de 10 stammen van Israël. Het is een best bewaard geheim, maar niettemin denk ik dat toch dat het zo is en dat de Bijbel daar ook voldoende grond voor heeft. Dat is niet alleen in deze gelijkenis natuurlijk, maar op vele andere plaatsen ook. Deze gelijkenis zelf over die twee zonen is in ieder geval een duidelijke en is de inleiding tot een grotere gelijkenis, waarbij inderdaad gesproken wordt over het Joodse volk, wat officieel een beheer heeft over een wijngaard die niet van henzelf is. Een wijngaard die slecht beheerd wordt in elk geval en die geen vruchten voortbrengt. Althans niet voor de eigenaar, en daar gaat het maar om. Hetgeen dan overeenkomt met die vijgenboom die geen vruchten draagt. En wat er zal gebeuren staat in vers 43. Ik heb het al even aangehaald. Want vers 43 zou men moeten lezen naast vers 31... Vers 31 zegt immers: ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. En vers 43 zegt: ik zeg u dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. Zodat hoeren en tollenaren hun vruchten voortbrengen. Dat is het eigenlijk. Waarbij de belangrijkste gedachte van die gelijkenis van de wijngaardeniers natuurlijk is dat de oorspronkelijke beheerders van de wijngaard daaruit ontslagen zullen worden. Dus sterker nog, hen zou een kwade dood worden aangedaan, hetgeen uiteindelijk wijst op de dagen van de grote verdrukking, uiteraard. Maar aan de andere kant zou diezelfde wijngaard, oftewel het koninkrijk Gods, gegeven worden aan een volk dat zijn vruchten voortbrengt. Dat andere volk is uiteraard gewoon de gemeente, los even van waar die gemeente dan vandaan komt en hoe die samengesteld is. Want hoe het ook zij, de gemeente laat ik het nou één keer aan het eind vanavond goed zeggen, de gemeente bestaat niet fundamenteel uit afstammelingen van de 10 stammen van Israël, maar de gemeente bestaat uit alle gelovigen uit onze bedeling. Alle gelovigen sinds de opstanding van Christus. Dat een meerderheid daarvan inderdaad een bepaalde afstamming heeft die ik zojuist genoemd heb, dat kan wel zijn, maar voor ons, vanuit onze positie bezien, is dat nou de toeval. In die zin, ik bedoel het in die zin, dat het onze verantwoordelijkheid niet is. De apostel zegt niet voor niks dat we ons niet zouden begeven tot eindeloze geslachtsrekeningen.